je luistert naar een nieuwe aflevering van De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En ik zit hier met Hans voor een nieuwe editie van De Kletsende Klasse, waarin we normaal ook praten over ideeën die we zelf hebben opgedaan. Maar we gaan vandaag alleen maar praten over jullie reacties en inzendingen die we via alle verschillende kanalen hebben mogen ontvangen.
Zeker.
Dat wordt hartstikke leuk. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't. Nou, zoals je al hoort, Tim en Noortje, die zijn er niet, want Die zitten hiernaast in een ruimte. Wat zitten ze te doen, Hans?
Ja, dit is een bijeenkomst van alle WB-directeuren, alle wetenschappelijk bureau-directeuren. En ja, ik denk het plannen van de Great Reset, denk ik, dat daar in die kamer gebeurt.
De schaduwmacht van Nederland.
Ja,
daar
precies.
Zitten ze. Nee, heel leuk. Het zag er gezellig uit en de broodjes die werden al klaargezet. Dus,
voor hun wel, ja.
Ja, wij moeten straks nog maar even lunch bij elkaar schrapen. Maar we gaan dus praten over jullie reacties en inzendingen. Onder andere over het verhogen van lonen, accijnzen op bier en roken en over het kapitalisme.
What yes.
else? Wil je nou als luisteraar meepraten? Doe dat vooral. Dat kan op vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je ook vriend worden en ons steunen. Dat hoeft natuurlijk niet. Je mag ook gewoon lekker freewheelen, gratis luisteren. Daar zijn
Zeker.
We ook blij mee. En je kunt ook reageren via Instagram en YouTube en zelfs via Spotify. Kwamen we toch recent achter. Dus,
ja, daar vond ik allemaal verdwaalde inzendingen. Dus die hebben we allemaal meegenomen nu wel.
Ja, we moeten het zelf ook nog even allemaal bij elkaar vegen. Maar je kunt op heel veel manieren reageren. En dat hebben dus ook gelukkig heel veel mensen gedaan. Waaronder Julia Matser. En zij heeft een berichtje voor ons ingesproken.
Yes, komt-ie.
Hey, leuke mensen van Linkse Revolte. Dit is Julia Matser. Ik ben statenlid in provincie Utrecht. En ik luister echt met heel erg veel plezier naar jullie podcast. Er is me alleen wat opgevallen. Namelijk dat, als wordt gezegd fuck kapitalisme, dat dat eigenlijk niet kan, ook omdat dat niet tekenbaar is, maar dat de sociaaldemocratie wel heel vaak wordt genoemd. Ik heb het idee dat daar een spanning tussen zit, omdat sociaaldemocratie heel erg gaat over bepaalde dingen opbouwen, zekerheid voor mensen, onder andere in armoede, toegang tot bepaalde dingen waar je recht op hebt als burger. Maar dat fuck kapitalisme ook gaat over dat we sommige dingen moeten afbouwen, namelijk voor een groenere toekomst. Ik denk dat het goed is om te blijven praten over wat we zien als de economie van de toekomst. Bijvoorbeeld dat er veel meer coöperatievormen zijn en veel minder bedrijven gericht op winst. We moeten een hele stevige publieke sector hebben waarin er genoeg zorg is voor iedereen die dat nodig heeft. Maar ook juist waarin we een kortere werkweek hebben, zodat we meer tijd hebben om voor elkaar en voor onszelf te zorgen. Er moet veel meer ruimte zijn voor reparatie, zodat we minder spullen gaan weggooien. Kortom, er is een hele hoop om over te fantaseren over wat de economie van de toekomst is. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken.
Zo dan.
Ja.
Janneke, ik ben heel benieuwd. Herken jij je in dit beeld van de sociaaldemocratie?
Nou, ik vind eigenlijk hoe Julia dat aan het einde samenvatte, van we moeten nadenken over een economie van de toekomst. En daar horen een aantal zaken bij, zoals een sterke publieke sector. Daarvan dacht ik, ja, dat is inderdaad de sociaal-democratie. Dus volgens mij zijn we er al in de kortere werkweek, inderdaad. Dat is ongeveer waar de sociaal-democratie is geboren, natuurlijk. Maar zonder gekkigheid. Dit is eigenlijk ook wel vaak, als ik GroenLinks verspreek, is het wel iets wat bovenkomt. Van sociaaldemocratie, dat voelt een beetje als het begrenzen van het kapitalisme.
Ja.
Bij GroenLinks, wij zijn meer van fuck kapitalisme.
Ja.
En dan denk ik altijd, inderdaad, van ja, leuk, fuck kapitalisme. Maar wat stel je dan eigenlijk precies voor? Wat is dan het alternatief?
Ja.
En vaak als je dan verder praat, en dat zegt Julia eigenlijk zelf al in de berichtje, dan kom je geloof ik best wel snel tot elkaar hoe je een alternatief kan bieden.
Ja, mee eens. Volgens mij zitten er ook veel meer overeenkomsten dan verschillen inderdaad. En sowieso de sociaaldemocratie inderdaad. Ik zat ook na te denken van ja, maar klopt dit beeld nou? Dus ik ben ook in de programma's nog wel even gedoken. En ik kwam het beginselprogramma uit 1977 tegen. Dit is echt een dikke leestip voor iedereen. Volgens mij hebben we hem al eerder gemaakt. Dat is onder andere geschreven door een commissie bestaande uit Hedy d'Ancona en allemaal grote namen. Ja, als je daarin leest, één zin, die sprong eruit. Het is noodzakelijk de ongelijkheid in zeggenschap over de economische verhoudingen die uit het kapitalisme en de industrialisatie zijn voortgevloeid op te heffen. De eis van vermaatschappelijking en interne democratisering van bedrijven en van zowel particuliere als overheidsdiensten is actueler dan ooit. Nou, dit is echt precies het hele hervormen van het kapitalisme. De hele winstdrang eruit trekken. Het heeft altijd in de sociaaldemocratie gezeten, volgens mij. Ja. Hoewel, zij noemen het ook in het programma het democratisch socialisme.
Ja.
Zie jij jezelf als een democratisch socialist of als een sociaaldemocraat? Of zit er een verschil tussen?
Ik heb daar nooit helemaal van begrepen wat het verschil is. Maar aangezien je beginselenprogramma's aanhaalt, ik was er ook even ingedoken. En ik was ook even benieuwd waar ooit... eigenlijk hebben we het over een andere economische orde. Sta je echt voor een hele andere economische orde, ja of nee? Of ben je inderdaad bezig met het begrenzen van de vrije markteconomie of van het kapitalisme, hoe je het ook maar noemt? En blijkbaar was het Willem Banning, een bekende sociaal-democratisch denker voor de oorlog, die in de jaren 30 op een gegeven moment opschreef in het beginselen een manifest van we moeten bezig met de breideling van het kapitalisme. Ik heb het even opgeschreven, want het is echt een archaïs Nederlands woord. Dus eigenlijk de beteugeling of de begrenzing van het kapitalisme. En blijkbaar leefde daarvoor meer, of was er meer discussie, of leefde er meer een idee van, nee, we moeten naar een hele andere economische ordening. Wat destijds meer ging over iets richting communisme of, kan ik me zo voorstellen. Wat ik me ook altijd een beetje afvraag als ik het dan heb over die gesprekken die ik heb met GroenLinksers is, dan krijg je als sociaaldemocraat ook wel eens voor de voeten geworpen van ja, maar jullie willen alleen maar een beetje tweaken aan het huidige systeem en dan houdt het wel op.
Ja.
Dat vind ik een beetje te minimaal om te omschrijven wat de sociaaldemocratie is. Maar dan denk ik ook wel eens van ja, als ik kijk naar wat GroenLinks bijvoorbeeld qua plannen in de Tweede Kamer brengt of in gemeenteraden of noem het welke politieke orgaan dan ook, dan is dat ook altijd de begrenzing van het kapitalisme. En dat is heel goed. En dat is ook waarop we de afgelopen decennia al heel veel hebben samengewerkt. En waarom we nu ook samen zijn. Omdat we daar beide heel erg mee bezig zijn. Ik zie het verschil niet wat dat betreft in de praktijk tussen mensen die zichzelf sociaaldemocraat noemen en mensen die zeggen fuck kapitalisme.
Ja. Ja, en het lastige is denk ik hierbij vooral dat je heel scherp moet hebben als je over kapitalisme praat. Wat bedoelen we dan eigenlijk? Want het beeld dat heel veel mensen volgens mij hebben is dat kapitalisme gelijk staat aan een markteconomie. Volgens mij is dat helemaal niet per se wat kapitalisme is. Het gaat vooral over, enerzijds gaat het over eigendom, dus privaat eigendom. Is alles in private handen? Dan heb je een ultiem kapitalistische samenleving. Maar ook, wat is het doel van wat je aan het doen bent? Dus is er is winst maken het hoofddoel, dus kapitaal vergaren. Die breideling van het kapitalisme, daar sla ik dus wel op aan. Want dan zeg je inderdaad, we houden eigenlijk de kapitalistische markteconomie in stand met als doel winst maken en alles in private handen. Maar als je zegt, we willen de essentie veranderen, dus bijvoorbeeld coöperatieve bedrijven of meer zeggenschap voor werknemers, dan ga je echt het kapitalisme hervormen en schakel je eigenlijk het kapitalisme uit. Dus daarvan zou ik wel zeggen, dat is wel een fundamenteel verschil. Maar ook hier weer doen GroenLinks en PvdA volgens mij dezelfde voorstellen om dat te doen.
Ja, volgens mij is daar nog best wel een behoorlijke schaal in. Bijvoorbeeld een van de voorbeelden die Julia noemde was meer inzetten op reparaties. Dus niet zoveel mogelijk spullen verkopen die zo snel mogelijk stuk gaan en dat we dat met z'n allen weer weg moeten gooien. Mm-hmm. Nou, daar kun je gewoon regelgeving voor maken. En dat gebeurt ook in Europa, van de plicht om spullen te kunnen repareren. Dat is begrenzing van het kapitalisme, zou je kunnen zeggen.
Ja,
ook als je het hebt over meer zeggenschap over voor werknemers. Ik las toevallig afgelopen week een artikel over de staat van de industrie in Duitsland nu. En dat Volkswagen en andere autobouwers er niet zo goed voor staan. En dat daar op een hele andere manier georganiseerd is, dat werknemers veel meer inspraak hebben. Toen dacht ik, oh, interessant. Maar dat is, we kunnen Duitsland nou niet een anticapitalistisch land noemen. Dus ze hebben daar blijkbaar wel meer geregeld, dat werknemers meer inspraak hebben. Maar het is nog steeds binnen de markteconomie of binnen het kapitalisme.
Ja.
Dus dat,
Het ultieme voorbeeld hiervan is Mondragon. Een hele grote werknemerscoöperatie. Dat is de grootste wereld, volgens mij in Baskeland. Die heeft 80.000 medewerkers. En die concurreert gewoon op de internationale markt. Is echt een vooruitlopend op zijn deelgebied. Maar die is helemaal in handen dus van de medewerkers. Dus het is eigenlijk een anticapitalistisch bedrijf dat functioneert op een kapitalistische wereldmarkt. Ik zou zeggen, als je als overheid ernaar streeft om op die manier bedrijven vorm te geven, dat ze in handen zijn van medewerkers, de winst wordt gedeeld. Ook 10% van de winsten van Mondragon gaat naar de lokale samenleving. Het is helemaal democratisch. Dan zou ik zeggen, dan ben je echt anticapitalistisch politiek aan bedrijven als je daarnaar gaat streven. Terwijl je wel functioneert op een kapitalistische markt. Dus dat is...
Ja, nou, dat lijkt me ook een hele goede richting om in Nederland op te gaan.
Zeker.
Natuurlijk.
Zeker.
Ja, uiteindelijk zijn we ook maar een landje op de wereld waar we ons moeten verhouden tot. Dat maakt het ook wel eens lastig.
Nee, dat maakt het zeker lastig. Maar ik vind Mondragon een heel, heel mooi voorbeeld, omdat het dus zo'n wereldspeler is alsnog. Echt super concurrerend. Overigens trouwens, want we hebben het nu over dit onderwerp, over het kapitalisme. Mocht je als luisteraar nou geïnteresseerd zijn in allemaal van dit soort praktische voorbeelden. Ik heb 2 jaar geleden, vorig jaar, een boek samengesteld. Er is wel een alternatief, samen met een hele club denkers, economen, mensen uit actiewezen. Waarin eigenlijk we per hoofdstuk, per sector uitwerken hoe een postkapitalistische inrichting eruit zou kunnen zien. Maar ook daarin, in dat boek, de Mondragon komt er ook in voor. En hoe gaan we met bedrijven om? Maar de meeste hoofdstukken komen inderdaad wel uit op gewoon een socialistisch, democratisch, socialistisch of sociaal-democratische beleidsagenda. Dus bijvoorbeeld dingen weer in publieke handen en ja, gewoon goed wonen aanbieden. Ja, dat is anticapitalisme volgens mij in essentie ook.
Zeker. Dus misschien kapitalisme en sociaal-democratie ligt dichter bij elkaar dan je dacht.
Dat is de
conclusie. Ja.
En ik vind het nu fijn dat we dit gesprek een keer hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, het thema van deze podcast is, hoe gaan we links weer de grootste beweging van Nederland maken? Je moet dit gesprek, soort gesprekken met elkaar hebben. Maar alsjeblieft, ga niet te veel de gemiddelde kiezer lastigvallen met abstracte gesprekken over kapitalisme en marktordening. Want dat is wel echt een valkuil.
Ja, nee, zeker.
Denk ik. Ja.
We willen gewoon betaalbare huizen en armoede bestrijden en dat soort mooie dingen in het leven.
Zeker. Gaan we naar de volgende?
Ja, cool. Zeker. We hebben namelijk ook een ingesproken bericht gekregen van Erik. En die laten we je even horen.
Yes, komt-ie.
Beste linkse revolte, mijn naam is Erik en ik heb een idee en vraag. Ik vind het zo gek dat salarisverhogingen in percentage gaan en niet in vaste bedragen. Omdat met percentage wordt de kloof tussen de hoogverdienende lonen en de laagverdienende lonen alleen maar groter. En met vast bedrag zou dat hetzelfde blijven. En gaan relatief gezien de lage salarissen er meer op vooruit. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik snap echt niet waarom dat niet gedaan wordt. Ik hoor er ook nooit discussie over. Dus ik zou het wel heel interessant vinden als jullie dit een keer bespreken. En ik wil jullie nog even zeggen, superleuk show. Ik luister graag.
Nice.
Nou Hans.
Ik ben hier heel enthousiast over dit voorstel. Het heet ook wel centen in plaats van procenten binnen de vakbond. En ik kende dit eerst toch ook nog helemaal niet, dit voorstel. Maar ik zit toevallig in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad van GroenLinks. En daar kwam dus een medewerker die lid was van de FNV ook ineens met op de proppen van, nu met de hoge inflatie, hebben jullie er wel eens over nagedacht waarom wij dat eigenlijk in procenten doen? En waarom niet gewoon in centen? Het was voor mij echt een eye-opener. Ik dacht ook, ja, waarom is dit in hemelsnaam zo dat je normaal salarisverhogingen procentueel doet?
Ja, want misschien om het even uit te leggen. Ja. Nu heb je natuurlijk verschillende loonschalen en trades binnen bedrijven of binnen de overheid.
Ja.
En dan krijgt iedereen er jaarlijks zoveel procent bij. En dan eigenlijk het voorstel is dan om te zeggen, nou, we geven niet procenten, maar iedereen krijgt er €50 in de maand bij.
Ja.
€100 in de maand bij, ongeacht of je manager bent of schoonmaker.
Ja, en dus eigenlijk om even in beeld te brengen hoe onrechtvaardig het huidige systeem van loonsverhogingen is. Wat eigenlijk bij vrijwel alle bedrijven en ook binnen de publieke instellingen gebruikelijk is. Stel je krijgt 10% loonsverhoging. Dat wordt gewoon vastgesteld. Alle medewerkers krijgen dat. Ja, iemand met een salaris van €4.000 per maand, die krijgt dan €400 extra. Iemand met een salaris van €2.000 per maand, die krijgt maar €200 extra. Dus die medewerker die al meer verdient, die krijgt gewoon dubbel zoveel geld erbij. Terwijl het gaat gewoon om een reguliere loonsverhoging. En vaak zijn dit soort loonsverhogingen ook gewoon bedoeld als inflatiecorrectie. Nou, mensen met een lage inkomen zijn al veel harder geraakt door die inflatie, want die komt ook veel harder binnen bij die mensen. Dan is dit een totaal oneerlijk systeem om het op deze manier in te richten.
Ja. Nee, zeker. Ja, eigenlijk mensen die alleen luisteren, die kunnen het niet zien. Maar wat we nu eigenlijk aan het doen zijn met percentages, hoe er nu gewerkt wordt, is dat het loongebouw wordt opgerekt.
Ja.
Terwijl als je overgaat op centen in plaats van procenten, dan wordt het juist iets meer ingedikt.
Ja, dus dan wordt de ongelijkheid steeds minder groot. Niet in letterlijke euro's, maar procentueel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het wel een interessant voorstel. Volgens mij is dit ook wel de inzet van de vakbonden vaak. En zeker als je het hebt over bijvoorbeeld het pleidooi voor een minimumloon van 16 euro. Dan zeg je in ieder geval voor de onderkant van het loongebouw van nou, dat moet allemaal gewoon hup omhoog.
Ja.
En vanaf daar is dan vaak wel sprake van een percentage.
Ja.
Maar het hele waarom we eigenlijk werken met percentages, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Ja, dus dit is echt als je in je eigen leven aan het nadenken bent. Goh, hoe kan ik nou verandering bewerkstelligen? Klop aan bij je ondernemingsraad of bij je leidinggevende van hoe doen wij eigenlijk de loonsverhogingen? En waarom doen we dat niet in gewoon harde euro's in plaats van procenten? Wij hebben het dus als ondernemingsraad toen ook geagendeerd. En eigenlijk kreeg iedereen, oh ja, nee, dit is inderdaad gewoon een heel goed idee. Aan de medewerkers voorgelegd. Nou, dat was ook bijna iedereen was eigenlijk voor. Want het overgrote deel van de medewerkers gaat er ook dan op vooruit. Alleen de bovenste gaan er minder hard op vooruit. De werkgever kost het niks. Want je verdeelt gewoon exact dezelfde zak aan geld aan loonsverhoging. Als dat je procentueel doet. Dus er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Dus stel dit vooral ook voor binnen je eigen organisatie. Je maakt er heel veel vrienden mee in ieder geval.
Ja, nice. En ben je expert en luister je deze podcast en denk je nou van, nou, hier zijn nog wel wat kanttekeningen bij. Dan horen we die ook graag. Want ik ben altijd wel benieuwd van waarom het dan nu zo werkt zoals het werkt.
Ja, ja. Ik denk één reden waarom het misschien zo werkt zoals het werkt, is dat er binnen veel bedrijven wel een bepaalde visie op hoe werf je talent en welke waardering verdienen de verschillende mensen binnen het bedrijf. En er bestaat bij veel plekken wel een soort cultuur. Ja, de mensen die aan de top van de salarisladder zitten. Ja, we zitten op een internationale markt. Er wordt getrokken aan die talenten. En je moet ze dus ook veel meer geven om ze te houden. Ja, je kan er van alles van vinden. Maar dit is wel hoe het volgens mij werkt. En een mooi voorbeeld van die redenering trouwens. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Maar dit kabinet denkt erover na om de bankiersbonussen die na de financiële crisis waren begrensd in Nederland. Dus een maximale bonus die je mag geven. Dus zitten ze over te denken om dat plafond weer op te gaan rekken. En dat gebruik je precies deze redenering voor. Van ja, dat zijn allemaal high potentials en die moeten toch een goede bonus kunnen krijgen. En ja, als wij dus blijven begrenzen, dan kunnen we dat talent niet aantrekken. Dus nu willen ze dat plafond weer oprekken. Ja, dat is gewoon een bepaalde visie volgens mij die totaal niet klopt.
Nee.
Op wat talentvol werk is,
ja.
Maar die wel dominant is in Nederland.
Ja, ja, doet me er trouwens aan denken dat we vorig jaar in Den Haag, in de gemeente Den Haag, de salarissen voor handhavers hebben verhoogd. Als in hogere inschaling vanaf het begin. Omdat bleek dat wij lager inschaalden dan de buurgemeentes. En er is een groot tekort aan handhavers. En net als zeg maar mensen bij de politie. Dus we zagen iedereen vertrekken naar Rijswijk en het Westland en zo. Dus we dachten, wow, we moeten toch maar even de betere salarissen.
Ja.
Zodat mensen ook bij in Den Haag solliciteren.
Ja. Ja. Ja, bij handhavers werkt het dan waarschijnlijk wel duidelijker. Bij topbankiers of bij topmanagers heb ik altijd de vraag van, ja, krijg je nou echt betere mensen als je die bonussen of salarissen nog verder omhoog gooit dan ze nu zijn? Ja,
volgens mij zit daar op een gegeven moment ook een grens aan, toch? Van wat voor mensen nog verschil maakt ook.
Totaal.
Dat zou ik denken, maar
Ik las een heel leuk onderzoek, dat zal ik ook wel delen of een interview met een onderzoeker. Die zal ik delen in de show notes. Dat was een hoogleraar, die had dus topbankiers geïnterviewd van hoe belangrijk is zo'n bonus voor jou? Of is nog meer financiële prikkel voor jou? En die antwoorden bijna allemaal, ja, vind ik heel belangrijk. En vervolgens stelde hij toen aan diezelfde bankiers de vraag, bij wie zou jij zelf je geld onderbrengen? Een bankier die inderdaad die financiële incentives en heel veel financiële prikkels heeft? Of bij een bankier die geen financiële prikkels heeft en wordt beoordeeld op de kwaliteit van zijn werk? En vrijwel allemaal kozen ze dus voor die tweede optie. Dus dat laat heel goed zien dat bankiers zelf ook donders goed weten van, ja, er zit gewoon een hele vieze financiële prikkel in.
Hmm.
En wil je goede medewerkers en goed kwaliteit van werk, dan moet je gewoon degelijkheid in je betaling organiseren in plaats van allemaal gekke financiële prikkels.
Ja, en ik zou ook zeggen, fijne werkomgeving. En het helpt ook in welk land je zit en wat je iemand biedt qua hele infrastructuur eromheen en zo.
Totaal.
Ja. Oké. Okay.
Volgende, denk ik.
Ja, dat is geloof ik een van jouw favoriete onderwerpen, namelijk bier.
Yes.
We gaan het weer hebben over bier. Daar kunnen we het niet vaak genoeg
Leuk.
Over hebben. Het is inderdaad een reactie van David op de aflevering over dure boeken en bier. Dat is hoeveel afleveringen geleden? Hadden we het over de BTW-verhogingen?
Ja, ik denk 3-4 afleveringen geleden.
Ja. En David, daarin bespraken we dus de onrechtvaardigheid van de BTW als belasting. En bekritiseerde jij ook, Hans, de accijns op bier. En David heeft daarover 2 punten van kritiek. Namelijk 1. Dat de overheid zich bemoeit met bier drinken en bijvoorbeeld roken is een vorm van bescherming en niet van betutteling, zoals het in de aflevering wel een beetje werd geponeerd. En dat was een beetje populistisch sentiment wat dat betreft.
Ja.
En dan daarnaast hebben jullie ook kritiek op de BTW, terwijl dat mijns inziens juist een goed instrument als belasting op consumptie en daarmee over het algemeen vervuiling is. Dus liever de BTW verder omhoog en dit compenseren door een lager tarief op arbeid in de eerste schijven.
En die is lekker praktisch.
Ja. Ja, dus Hans, dat is even een stukje feedback op jou.
Ja, nee, ik snap je punt. Ik wil eerst wel even ingaan op dat eerste punt. Want ik ben dus inderdaad een tegenstander van de verhoging van de accijns op alcohol. Overigens roken niet, maar daar ga ik dus even iets over uitleggen. Want David zegt, het is een vorm van bescherming en niet van betutteling. En het is dus een beetje populistisch om te roepen van het is gewoon stom. En voor mij is de vraag, in hoeverre moet de politiek burgers beschermen? Wanneer wel, wanneer niet? En wat mij betreft is bescherming nodig tegen dingen waarvan mensen in het land zeggen, dit raakt mijn kwaliteit van leven, ik vind het vervelend, ik wil dit niet, maar het gebeurt toch. Dat is voor mij de essentie van bescherming, wat de politiek moet doen. Of dingen waarvan je zegt, maar hier is de schade zo groot van, dat moeten we echt niet willen als samenleving. Dus ik ben in de cijfers gedoken en het is heel leuk. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen kijken naar alcohol drinken. En ik dacht, dat is goed om te weten. Want als je namelijk als politiek wil weten van moeten we mensen ergens tegen beschermen, moeten we natuurlijk eerst kijken, hoe ervaren mensen dit zelf nou? 80% van de volwassenen in Nederland, die drinkt wel eens. En als je nou kijkt hoeveel mensen minder zouden willen drinken, dan is dat 10%. 10% van de mensen die drinkt, die wil liever minder drinken. 61% wil helemaal niet minder drinken, omdat ze naar eigen zeggen al weinig drinken. En bijna 30% die wil helemaal niet minderen, omdat ze zeggen, ik heb echt geen enkele moeite met mijn huidige alcoholgebruik. En die laatste categorie is dus verspreid over alle groepen alcoholgebruik van hoeveel ze drinken. Dus lichte drinken zeggen dit, maar zware drinken zegt ook een heel groot gedeelte dit van. En dan is het natuurlijk nog belangrijk om te vragen, waarom drinken mensen dan? Want als je het hebt over bescherming, dan kan het ook zijn van ik wil niet minder drinken, want dan val ik buiten een groep of dan word ik met de nek aangekeken. Het overgrote gedeelte van de mensen zegt, 3/4 van de drinkers zegt, ik drink omdat ik het lekker vind. En nog eens bijna 3/4 zegt, ik drink omdat ik het gezellig vind. Het CBS heeft die uitgesplitst, hoeveel mensen drinken omdat ze zich anders sociale angst hebben of zich buitengesloten voelen. En dat ligt echt heel laag. Als je dus dan de vraag stelt, moeten we mensen beschermen tegen alcohol? Ik zie in deze cijfers heel weinig aanleiding om als overheid te gaan zeggen, jullie moeten minder drinken. En dus gaan we het ook duurder maken. Dat zie je dus ook terug in het draagvlak voor de maatregel van hogere accijnsen. Het Trimbos heeft die onderzoek naar gedaan. Slechts 1/3 van de mensen vindt hogere accijnsen op alcohol een goed idee. En niet heel verrassend. Mensen met HBO of WO opleiding vinden dit vaker een goed idee dan mensen met een mbo of middelbare schoolopleiding.
Ja.
Wat voor mij ook aangeeft, vinden die mensen met veel geld, die vinden het sneller een prima idee om de accijns omhoog te gooien dan mensen met minder geld.
Ja, wel grappig, want ik ben echt toch veel meer team David. Ik denk ook, als we het dan toch weer even over de sociaaldemocratie hebben en het socialisme, dat heeft ook een lange traditie of een deel van de traditie is ook de blauwe knoop. Dan hebben we het een beetje over begin 20e eeuw. Dat was een hele beweging van mensen die zei, we moeten allemaal stoppen met drinken, want dat is gewoon, het is slecht voor je en het maakt je passief. En het zorgt er ook voor dat we als arbeiders niet gezamenlijk in opstand komen, maar dat we alleen maar in de kroeg hangen. Dat mannen die werken en die krijgen dan hun salaris in zo'n loonzakje. En daarmee gaan ze dan meteen naar de buurtkroeg en verzuipen ze meteen het hele weekloon, wat bedoeld is voor vrouwen en kinderen om te kunnen eten.
Ach, gaat vader, naar bier. Drink toch alsjeblieft niet meer.
Dat. En dat is ook alweer een stukje geschiedenis waarvan ik denk van daar kun je ook wat van vinden, de blauwe knoop. Maar ik ben het er in essentie wel mee eens dat het betoog wat jij heel erg houdt, dat gaat denk ik heel erg uit van de 90% of 95% die prima die alcohol een prima plek in zijn leven kan geven. Maar daarmee ontkennen we wel een beetje dat er een deel is waarvoor, nou, voor mensen die echt alcoholverslaafd zijn, is het gewoon super problematisch.
Ja, zeker.
En dan hebben we het ook over de mensen die daar gewoon slachtoffer van zijn. Bijvoorbeeld een groot deel van huiselijk geweld tegen vrouwen komt ook voort uit...
Ja, dat is wel vermengd daarmee, ja.
Ja, uit alcoholgebruik. En dan is het denk ik ook weer een andere discussie van, ja, is accijns dan het middel waarmee je moet sturen om alcoholgebruik in te perken of te begrenzen, om dat woord maar weer te gebruiken in deze aflevering. Je kunt natuurlijk ook denken aan... het aantal plekken waar je kan drinken inperken. Ik las vanochtend nog dat bijvoorbeeld in Japan mag je nergens roken op straat. Dan heb je gewoon een soort van zullige bushokjes in een stad. En daar mag je dan roken, maar verder niet in de openbare ruimte. Nou, daar kun je ook aan denken. Van hoe beperk je nou datgene wat toch wel slecht is voor mensen? En misschien niet voor 90% van de mensen, maar wel voor 10%. Waar we echt de hele samenleving en mensen zelf en de directe omgeving heel veel schade mee doen.
Ja, ja, en ik ben. Want mijn pleidooi tegen de accijns en accijns op alcohol ontstond in de aflevering toen, omdat we het over die vorm van belasting van de BTW hadden. En ik ben het er volledig mee eens dat je dus echt wel beleid moet voeren om alle uitwassen van alcoholgebruik te voorkomen. Maar mijn punt was, als je de accijns gaat pakken, dan maak je gewoon het voor een deel van de bevolking onbereikbaar. Terwijl het is niet zo dat huiselijk geweld niet voorkomt onder mensen die dan alsnog wel gewoon bier kunnen kopen. Want die blijven toch wel kopen. Dus dat vind ik gewoon een oneerlijke verdeling. Dus ik vind het gewoon een hele oneerlijke manier om alcoholgebruik terug te dringen. En ik denk, ja, huiselijk geweld en dat soort zaken. En ook overmatig alcoholgebruik. Het komt in de eerste plaats door heel veel andere stressfactoren waarvoor je een veel systemischer beleid nodig hebt. De Sociaal-Economische Raad, dus de club van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen, die hebben in februari ook een rapport uitgebracht over preventiebeleid.
Ja.
En daarin zeggen ze eigenlijk helemaal niks over accijnsen. Zij zeggen, investeer in goed wonen, dat de woonstress weg is. Investeer in goede zorg, dat zorg toegankelijk is. Investeer gewoon in alle voorzieningen die de stress van mensen naar beneden brengen, dat ze gewoon een fijn leven hebben. En dan zul je zien dat ongezond eten, roken, drankgebruik allemaal naar beneden gaan. En dan heb je die accijns helemaal niet nodig. En ook, denk voor huiselijk geweld, ja, buurtwerk, dat soort dingen. Relatietherapie, hoe toegankelijk is dat? Zijn denk ik zoveel andere manieren dan alcohol onbereikbaar maken. Ik vind het...
Ja, nee, ik denk dat je hebt natuurlijk het totaalplaatje nodig om zeg maar alcoholmisbruik of roken is denk ik sowieso geen goed idee. Om dat dan te begrenzen. Maar ik denk dat accijns wel een deel van die puzzel zijn. En ik denk dat ik zou er ook niet direct voor pleiten om, als we het hebben over alcohol, meteen op een soort van Scandinavische tarieven te gaan zitten. Maar ik denk dat we nu in Nederland wel op een soort van sweet spot zitten. Dat ik denk van, nou prima, laten we dat vooral zo houden. Ja,
ja,
nou, dat vind ik trouwens bij het verschil tussen alcohol en sigaretten vind ik nog wel weer
heel erg
net anders.
Ja, want daarom even op in te gaan. Want ik heb dus niet die cijfers van hoe kijken mensen naar hun eigen alcoholgebruik. En eigenlijk is er daar weinig reden te zien om alcohol heel hard te gaan remmen. Bij roken is dat echt totaal anders. En daar zie je dus dat 52,8% van de rokers zegt actief, ik wil echt nu stoppen met roken. En bij drinken zegt dus 10%, ik wil minder drinken. Dus minder. Ik wil ook niet helemaal stoppen met drinken, maar minder drinken. Bij rokers gewoon meer dan de helft zegt, ik wil stoppen met roken. Slechts 20% wil niet stoppen, überhaupt niet. Ja, dat is echt totaal andere cijfers. En wat het nog erger is hieraan, bij roken, bijna een kwart van de mensen geeft aan, het gaat mij niet lukken om te stoppen zonder hulp. Dus ik wil stoppen, het liefst ook binnen de komende maand, geven ze vaak aan. En het gaat me niet lukken zonder hulp. Ja, daar zie ik dan echt, hier moet de overheid instappen. En alsnog denk ik dan, is accijns dan het beste middel? Want juist mensen in financiële stress, die denken ook, ja, ik kan niet zonder mijn pakje peuken, die ga ik gewoon halen en dan kijk ik daarna wel.
Ja.
Dus ook daar denk ik dan, is accijns niet de enige oplossing. Maar ik weet bijvoorbeeld, je hebt de hele beweging waar Benedikt Fiek, die advocaat, ook onderdeel van is, die echt tegen de tabaksindustrie knokken. Zij stellen voor, stellen een generatiegebonden verbod op tabak in. Dus dat je de leeftijdsgrens vanaf wanneer je tabak mag kopen steeds verder ophoogt, waardoor je het gewoon langzaam je hele samenleving uitduwt. Dat je het gewoon verbiedt.
Ah ja.
En ik zou verbieden van, van tabak op een gegeven moment zou ik best wel een logische zet vinden in die zin. Gezien de enorme steun die ervoor is en de enorme schade die toebrengt. Dat de tabaksindustrie is wel echt een hele vieze industrie ook.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar aan de andere kant kun je daar ook weer op tegenwerpen dat weet ik wat, een oudere man die lekker één keer per maand van zijn sigaartje geniet. Is zeker. Dat nou zo erg, weet je wel? En dat is eigenlijk dezelfde discussie die ik ook kan hebben over alcohol. Van ja. Nou, is het nou zo erg als je in het weekend twee wijntjes bij het eten? Dus toch zit daar een beetje dezelfde...
Ja, het is een slippery slope. Ja, ja, meens.
Ja, dus ja...
Ja. Ja, dus uiteindelijk ja, is het populistisch. Ja, ik denk dat het wel een soort van populistisch standpunt is. Dat je niet langer de accijns op alcohol omhoog gooit. Maar ja, een beetje populisme vind ik ook niet erg of zo.
Ja. Nou ja, ik kan dus wat meer met David meekomen, moet ik zeggen.
Jammer, geen consensus. Helaas.
Ja, oké. Okay.
Zijn we aan het eind, hè?
Ja, dan komen we alweer bij de afsluiting. Nou, wel goed om te weten dat we met z'n tweeën ook alweer een aardig wat minuten kunnen...
Makkelijk een half uur vol lullen.
Precies.
Samen met jullie als luisteraars natuurlijk.
Ja, dus ik zou zeggen, stuur dus vooral reacties in als je die hebt als luisteraar. Want dan kunnen we er gewoon weer een hele nieuwe aflevering mee vullen binnenkort. En dat vinden we alleen maar leuk.
Een eindeloos praten over bier. Ja,
precies, de accijns en bieren roken gaan nog vaak terugkomen. Maar goed, we hebben volgende week weer een leuke aflevering met gasten voor jullie klaarstaan. Namelijk met Abdelkader Karbatje, dat is de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En Nele Boelens, zij is voorzitter van FNV Jongen United. Dus zeg maar de jongere tak van de vakbond.
Yes.
En dan gaan we het natuurlijk hebben over het jeugdloon en de langstudeerboete. En ook hoe jongeren de revolte kunnen ontketenen.
Ja, onder andere op 18 oktober is een heel groot... studentenproces, protest, toch?
Zeker, ja, tegen de langstudeerboete.
Ja.
Dus, maar daar gaan we alles over horen volgende week. Praat mee via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of op ons YouTube-kanaal of via Instagram. Of mail ons via hrodeburg@groenlinks.nl of jholman@wws.nl.
Yes, tot dan.
Joe.
Doei. So all you bad folks, you must go.